ik lever 7-8 oplossingen. 7 oplossingen. En jij komt tot 8-9. Ik doe mijn werk niet goed. En toen zei hij, ik kom pas tot mijn 8e nadat ik jouw 7 oplossingen gezien heb.
Een overvolle agenda. Rennen van crisis naar crisis. Mensen die allemaal iets van je willen. En constant in de schijnwerpers. Hoe houd je als minister of topambtenaar het hoofd koel? In De Top Kijkt Om gaan wetenschappers in gesprek met oud-bewindspersonen en voormalig topambtenaren. Samen blikken ze terug op een leven aan de top. Hoe is de verhouding tussen politiek en ambtenarij? Hoe ga je om met een crisis? En welke eisen worden aan het vak gesteld? En wat kan de nieuwe generatie bestuurders hiervan leren? Je hoort het in De Top Kijkt Om.
Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van De Top Kijkt Om. Mijn naam is Anne Bos, naast mij zit Casper van den Berg. En tegenover ons zit Hans Borstlap. Hij was heeft een lange carrière gehad in de ambtenarij. Begon als raadadviseur sociaal-economisch beleid. Dat was tijdens het kabinet Lubbers, bij het ministerie van AZ. Daarna DG bij Algemene Beleidsaangelegenheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tussen 1989 en 2000. Daarna een overstap naar het ministerie van Onderwijs, ook DG bij Strategie en Arbeidsmarkt. En daarna ook nog lid van de Raad van State tussen 2002 en 2016. En vervolgens heeft u ook niet stilgezeten, want u heeft talloze onderzoeken geleid, onder meer naar het arbeidsmarktbeleid.
Ja.
Welkom.
Ik ben hier graag.
Ja, mooi. Om te beginnen, kunt u ons eens meenemen naar een markant moment in uw carrière?
Ja, die van invloed is geweest op hoe je daarna geopereerd hebt. Hè? Ik heb er 2 die echt voor mij heel belangrijk zijn geweest. Ik was medewerker in de jaren 70 van de Dr. Abraham Kuyper Stichting, wetenschappelijk bureau van de Antirevolutionaire Partij.
Ja.
En dat is een roemrucht instituut, door Dooie Weert in 1920 ingesteld. En ik was een medewerker, kwam net van de VU af, net militaire dienst gehad. En mijn baas, Willem Hogendijk, die vroeg mij, Hans, maak maar een notitie over je vak, financieel, sociaal, economisch beleid. Nou, ik ga aan de slag. En in 4 weken, 40 kantjes, alles opgelost. Hè? Je jeugdige overmoed. En ik weet nog, hij zat op de Kuiperkamer, achter dat mooie grote Kuiperbureau, met allerlei reliquieën uit die tijd, ook nog van Colijn. En ik was een beetje nerveus, hij natuurlijk ook. Want ja, eerste medewerker, ik was nerveus, mijn eerste proeven van bekwaamheid, hè, voor zover dat zou kunnen blijken. En toen zei hij tegen mij, ik heb eigenlijk maar 1 vraag. Wat was je probleem eigenlijk? En dat ik schrok natuurlijk, maar ik vond hem zo vreselijk goed. Omdat ik was me gaan schrijven. En dit, dat, en kop en staart waarschijnlijk. Ik heb de notitie niet meer. Maar waarom ik dat zeg, is dat ik later in mijn carrière zoveel plezier gehad heb van dat iemand mij wees op de discipline van de redenering en van het onderzoek. Begin bij het probleem. En begin niet ergens halverwege een betoog wat je in Den Haag dus zoveel oplossingen hebt, mm-hmm, waar totaal geen probleem zichtbaar is. Althans, nee. En zeker geen probleem zoals dat dan nog. Ik heb bij de Raad van State ontdekte ik op een gegeven moment, ik moest als rapporteur in dit stramien, hè, waarom dit zo belangrijk voor mij was. Dan kregen we van OCW het wetsvoorstel gratis schoolboeken. Nou, word ik al wat nerveus als ik het woord gratis zie, want dat bestaat dus niet. Hè?
Nee.
Gratis is dus de belastingbetaler. Mm-hmm. Maar goed, ik heb Piet Hein Donner, die was ook lid van het kabinet. Toen ik zeg, Piet Hein, je hebt toch zeker wel even de collega erop gewezen dat dat woord helemaal niet deugt. Hè? Maar nou ja, goed, gratis schoolboeken. En ik dacht, ja, wat is dit probleem nou eigenlijk? Er stond er ergens op pagina 15, ik weet het nog echt, ze zijn te duur. Dat kan, maar voor wie dan?
Mm-hmm.
Niet voor de lagere inkomens, maar die aan een tegemoetkoming. En ik zeg tegen, wie was dat? Dat was, ik denk Herman Tjenk nog. Herman Tjenk wil ik. Ik zeg, Herman, we moeten de minister spreken. Want dit deugt gewoon niet.
Mm-hmm.
En als je ziet aankomen dat je een heel negatief advies maakt, dan moet je de minister even, want misschien vergeet je iets. Dus de minister kwam. En ik zeg, luister eens, gratis schoolboeken. Voor wie is dat een probleem? Nou ja, het probleem is, ze zijn te duur. Ik zeg, nou ja, de lagere dus niet. Dus je subsidieert de midden- en hogere inkomens. Zo moest ik het niet zien. Maar daar had ze natuurlijk geen antwoord op.
Mm-hmm.
300 miljoen weg. Onzin. Want er waren echt grotere prioriteiten in het onderwijs. Nou, dat hebben we uiteindelijk ook opgeschreven. Dus. En ook op SZW, waar je al die nota's van je directeuren langs krijgt en zo. Gelijk, wat is het probleem? En ik stuurde terug. Dus het disciplineert geweldig de redenering. En dat betekent ook zuinig met publiek geld omgaan natuurlijk. Hè? Want als je oplossing met geld verzint voor iets wat geen probleem is, gaat de schoolboeken, dan ben je niet goed bezig. Dat was mijn eerste punt waar ik mijn leven lang in mijn ambtelijke carrière profijt van had. En het tweede was toen ik bij Lubbers werkte in de jaren 80. Ik was nog jong. En Ruud vroeg aan ons, de raad van adviseurs, een man of 10, 12. Ruud zat als een spin in het web te midden van alle collega's. En er waren dus conflicten. En dan vroeg hij aan ons, wil je dat eens uitzoeken? En doe eens wat suggesties. Vond ik enig. En dan bel je met deze en degene. En dan ga je analyse maken weer. Wat is het probleem? Hè? Daar was ik echt rabiaat op. Weet je, als je een probleem goed analyseert, heb je driekwart van de oplossing al te pakken.
Ja.
Want dat wordt gedicteerd als het ware door de essentialia van de probleembeschrijving. Dus het is, je hebt er alleen maar lol van. En je gaat het moeras in als je dat niet doet. Mm-hmm. Alle kanten op. En, nou ja, Ruud vroeg, zoek het eens uit. Ik zoek het uit en ik lever, want ik ken hem een beetje inmiddels al. Ik geloof dat ik een jaar in dienst was 84. Ik maak 5 oplossingen van 1 probleem. Nou, dat vond ik heel redelijk. Hè? Ik naar Ruud toe, naar het torentje. Ja, ik heb nog zulke prachtige tijden meegemaakt. Zo'n bijzondere man. En hij zegt, nou, ik begrijp het. Oplossing 1, begrijp ik hoe je... Ja, 2 begrijp ik ook, want dan heb je daar. Dan ga je een beetje die kant op, 3, 4 en 5. Ja, zegt hij, ik kom tot oplossing 6.
Ja.
Ik denk, nee, maar wat gebeurt hier? Ik heb mijn best gedaan. Ik zeg, dat gebeurt me geen tweede keer. Dus weer, Hans, zoek eens wat uit. En ik lever 7 oplossingen. En dat moet toch wel gek gaan. Nou, alle 7 langs. Ja, ik denk toch 8 of 9. Dat is de... Ik zeg, Ruud, want ik was goed voor. Volgens mij doe ik mijn werk niet goed. En hij kijkt me nog aan. Ik vergeet het mijn leven niet. Hij zegt, wat bedoel je? Ik zeg, nou ja, ik lever 7, 8 oplossingen. 7 oplossingen. En jij komt tot 8 op 9. Ik doe mijn werk niet goed. En toen zei hij, ik kom pas tot mijn 8e nadat ik jouw 7 oplossingen gezien heb.
Ja.
En als je daarover nadenkt, wat is de essentie daarvan? Dat je, hoe moet ik het zeggen? Het zegt iets over de rol van je ambtelijk advies. Je bent namelijk een helper. Je helpt een politieke principaal, een politieke bewindsman, om zijn verantwoordelijkheid waar te maken. Dus hij komt pas tot nummertje 8 nadat jij de 7 hebt aangegeven. En je moet dus niet denken dat jij pas je werk goed doet als hij jouw advies opvolgt. Want jij hebt een andere rol. En een van de dingen die ik daaruit leer is dat een hele hoop narigheid en wanorde en chaos ontstaat omdat je niet goed nagedacht hebt over je rol en vervolgens dat hele rol zuiver hebt toegepast. Mijn vrouw weet nog dat ik fluitend thuis kwam, bij wijze van spreken. Want ik dacht echt, ik doe mijn werk niet goed. Mm-hmm. En ze weet het nog. En dat was voor mij daarom zo belangrijk, omdat ik een hele hoop collega's tegenkwam. Die zeggen, verdikkie, die minister doet niet wat ik zeg. Ja, ik zeg, wat denk je? Dan denk je dus, en dan ga je dus de mist in. Hè? Want die minister doet natuurlijk niet wat jij zegt. Alleen, het simpele feit dat hij pas tot zijn verantwoordelijkheid komt nadat hij alle hoeken van de Kamer heeft gezien, was voor mij een eye-opener, een doorbraak, die ik mijn verdere rol ook als adviseur bij de Raad van State. Ik was miljoennotenrapporteur. Een collega zei van Hans, ze doen niet wat wij zeggen. Ik zeg nee, dat is heel stom dat ze ons niet volgen. Want het was een hartstikke goed advies natuurlijk. Hè? Die eigenwaarde moet je wel hebben. Maar het is hun verantwoordelijkheid.
Ja.
Dus het onderscheiden van rollen en van waar je wel voor bent en waar je niet voor bent. Mag ik nog een voorbeeld geven? Ja, ik merk dat ik vol zit met voorbeelden, omdat het zo dominant is in je, ook in het zuiver houden van de publieke verantwoordelijkheden die verspreid zijn. Minister van Onderwijs komt een keer langs bij ons. Ik zat er bij de Raad van State en die zegt, ik wil het onderste uit kinderen halen. Ik zeg, daar ben je helemaal niet voor. Die leraar en die juf en die meester, die moet het onderste uit kinderen aan. Die jij. En jij moet dus zorgen dat die leraar en juf het onderste uit kinderen kunnen krijgen.
Ja, dat faciliteren.
Maar dat is zo fundamenteel. Want als jij denkt dat het van jou als minister afhangt, dan rol je heel je wettelijk, dat gebeurt dus ook in het onderwijs en in de zorg, je hele wettelijk instrumentarium rol je uit over professionals die echt meer van het vak af weten dan jij. Jij moet voor de publieke randvoorwaarden zorgen, die heel belangrijk zijn. Kleine klassen, fatsoenlijke beloning, schoolgebouwen die je bij kan houden, dat is jouw rol. Maar niet het onderzoek kinderen krijgen. En ook eens een keer een minister of een staatssecretaris van Landbouw. Ik wil meer koeien in de wei. Mevrouw, daar gaat u niet over. Daar gaan die boeren over. En u moet zorgen dat die boeren weten aan welke randvoorwaarden ze moeten voldoen. Zodat zij kunnen bepalen. Je hebt laatst weer gezien, dat is weer ingetrokken van Brussel. Dat die boeren, geloof ik, voor 15 oktober moesten ze ophouden met het rooien van aardappelen.
Ja,
ja, zeggen ze, ja. Die boel die wordt die verrot dan. Als ik dat zo vroeg moet doen, het is weer van tafel.
Ja.
Maar als je de politiek volgt en als je kranten volgt en gewoon berichtgeving volgt, dan zie je dat er zo vaak rolverwarring is over waarvoor je bent op aarde.
Mm-hmm.
Ja.
Terwijl dat je rust geeft, overzicht en vakmanschap.
Ja, nou, mooi om te merken dat op de vraag van neem ons mee naar een markant moment. Ja. Dat u eigenlijk met allerlei voorbeelden komt over rolneming. En ook wat is je meerwaarde als ambtelijk adviseur. En hoe ga je daarin aan de slag. En voor de top kijkt om worden natuurlijk veel mensen met een lange topambtelijke carrière worden geïnterviewd. Maar veel daarvan die zijn hun carrière begonnen als afgestudeerd in het departement begonnen. En zo langzaam opgeklommen. Uw route naar het DG-schap was een andere.
Ja.
Namelijk eerst via medewerker zijn van het wetenschappelijk instituut van de ARP, later van het CDA.
Ja.
En vervolgens als raadsadviseur binnen het ministerie van Algemene Zaken ten behoeve van premier Lubbers.
Ja.
En vanuit die positie was u eigenlijk een zij-instromer in het gewone ambtelijk apparaat, maar wel meteen op DG-niveau.
Ja.
Kunt u daar iets over vertellen hoe dat was om ten eerste via de zijroute toch meteen in de cockpit van het landsbestuur terecht te komen?
AZ.
En ook misschien wel iets over hoe het destijds, jaren 80 hebben we het over, was om als iemand die niet zelf misschien politicus is geweest, maar wel met een enigszins partijpolitiek profiel, die neutrale ambtelijke dienst te betreden. Ja. Hoe ging dat?
Ja, dat ik denk dat voor mijn positie van belang is geweest dat ik 10 jaar bij het wetenschappelijk bureau heb gewerkt. En niet een partijfunctie had.
Ja.
Ook als wetenschappelijk instituut. We hadden goed contact met de Wierd Beekman Stichting en Telde Stichting. Wij hadden altijd iets rebels naar de partij toe. Want je zat absoluut niet op hun schoot, verre van. Nee, je moest ze bij de les houden. Dus er was altijd al een spanning tussen ons en de partij. Dus het die-harderige partijpolitiek, dat heb ik nooit gehad. Ook in de jaren daarna niet. En dat heeft een rol gespeeld, denk ik. En ik had gewoon er waren twee kandidaten. Er was ook een ambtenaar en ik was in beeld. En ik werd op een gegeven moment geworden. Ik moet wel zeggen dat ik vanaf toen wel me bewust ben geweest dat het verstandig is om ook mijn partijpolitieke activiteiten die ik vanuit het wetenschappelijk instituut wel had, partijcongressen bezoeken, dat heb ik op een heel laag pitje gezet.
Ja.
Want vond ik me wel eerst even bewijzen dat je van dienst kan zijn aan van wie er ook zit.
Ja.
Ik moet zeggen, ik heb altijd al iets gehad van toch belangstellend naar de redelijkheid van argumenten van anderen. Ik ben nooit zoiets geweest van dit is mijn opvatting en hoe dan ook, bam, dat moet gebeuren. Ik ben altijd wel gevoelig geweest voor de redelijkheid van opvattingen van anderen. Omdat dat, ik heb het vaak ook gemerkt in mijn werk na mijn Raad van State periode als bemiddelaar bij cao's. Daar werd ik gevraagd, Hans, help eens, want ze hebben ontzettende ruzie. Hmm. En toen, nou, dan ben ik dan ingedoken bij het onderwijs, dan een grote die PO-kwestie bij de defensie, bij de waterschappen. En dan vond ik het ontzettend leuk en waardevol om te ontrafelen waarom hebben ze dan ruzie. En het was vaak ruzie om niks.
Mm-hmm.
En dat als je echt bijvoorbeeld bij het waterschappen in beeld brengt, dat was echt een flinke ruzie 8 jaar geleden, waar het om gaat in de waterschappen, dan denken ze, en jullie maken daarom ruzie? En nou, dan zie je 2 hele verstandige mensen op een gegeven moment ontstaan. En dan kan je weer verder. Dus ik denk dat men mij ingeschat heeft als, hij is in staat om om te bemiddelen. AZ is een bemiddeldepartement. Lubbers stuurde mij naar collega bewindslieden, mij, Jong Broekie, die hun agenda van mij vrijmaakte. Hè? Want niet ik kwam, maar Lubbers kwam.
Ja.
En dan moet je aanhoren en dan moet je dus tot een benadering komen. Waardoor je weer verder kan. Dus ik was me bewust van die positie. Ik heb er ook naar gehandeld. En ik heb er eigenlijk ook nooit van collega's signalen van ondervonden. Want bij de formatie moet je natuurlijk in 86 en 89 secretaris van Jan de Koning. Ja, heb je natuurlijk alle partijen aan die tafel daar in de Eerste Kamer. Hè? Die stoffige, jij kent dat wel, die stoffige kamer daar in de hoek. Als je op de dingen sloeg, dan kwam het stof naar boven. Er werden de mooiste akkoorden gesloten, bij wijze van spreken. Dus zo is dat ongeveer gegaan. En ik heb daar nooit, ik heb er geen problemen mee ervaren.
Nee, en voor uzelf om bewindspersonen te dienen. Sommigen waren van CDA-huizen, maar er waren er ook bij die van PvdA of VVD-huizen waren. Maakt dat een verschil?
Ik moet zeggen, ik heb het gevoel, bij Lubbers werken is natuurlijk een groot genoegen. Dus, maar dat is buiten categorie. Jan de Koning ook, allebei buiten categorie. Dus dat is van welke partij ook. Maar ze waren ook buiten categorie, omdat ze het vermogen hadden met alle partijen om te gaan.
Ja.
Ik heb met Ad Melkert heel goed gewerkt. Ik heb laatst met hem geluncht, ontzettend leuk. Als je na 20 jaar weer eens elkaar zo rustig spreekt. Met Loek Hermans heb ik ook op onderwijs 2 jaar lang heel goed, heb ik ook onlangs mee geluncht. Want het is heel leuk, omdat je verhouding anders is. Hè, inmiddels dan als je DG bent van de minister. Hè. Dat is een zekere hiërarchie, maar die is nu totaal weg. Dus dat is toch wat meer onbevangen. Waarom ik met hem goed gewerkt heb, laat Ad Melkert nemen. Er is ook weer één moment geweest wat voor mijn rol en voor zijn rol heel belangrijk, denk ik, toch wel is geweest naar mij toe. Dat was, Ad Melkert was kok 1. Dus dat was 94, 98.
Ja.
Ik weet nog dat hij kwam, sociale zaken, hiernaast. En hij zegt zo tegen mij, Hans, jij bent lid van de Centrale Economische Commissie. Ik zeg, ja, dat ben ik. Moet ik dan eigenlijk jou niet van tevoren zeggen wat je daar moet zeggen? Ik denk, hé, nou moet je even opletten, want dat gaat niet goed. Ik zeg, nou, ik denk het niet dat. Want je mag ervan uitgaan dat ik mijn uiterste best doe om naar de SZW-belangen in dat Centraal Economische Commissie gestand te doen. Dat is de belangrijke club onder leiding van de SG van EZ. Dat was Frans Rutte nog en Ad Gelu daarna, noem maar op. Dat was de jongens van Financiën, dus de Thesaurier-Generaal, DG Rijksbegroting. AZ, raadadviseur AZ. Vanuit AZ ging ik ook wel eens met Ton van der Graaf mee. Als het sociale dingen ding. Ton deed de economie en de financiën. Ik sociale zaken, VWS, dus de spending departments. En ik zeg, Ad, nou, ik denk het niet. Ik doe mijn best daar. Maar het is een adviesorgaan naar jullie toe. Weer advies, hè? Weer, wie beslist en wie adviseert? Het was even stil. En toen zei hij, je hebt gelijk. En dat vond ik zo vreselijk goed van hem. Want Ad Melkert, het was wel de minister die nogal controlerig was. Hè? Die wou alles toch wel in controle hebben. Dus zo was die. Mm. En hij erkende toen dat mijn rol was onafhankelijk, los van instructies, want dan kan je niet functioneren. Als je van tevoren instructies krijgt hoe je daar dealt, meestal op EZ zaten we, of vrijwel altijd, of dealt gewoon, je komt tot een gezamenlijk. Ik wil het misschien ook nog een keer hebben over het belang van samenhang in beleid. Want dat gebeurde in die SEC. En ik vind het nu, omdat de SEC niet meer functioneert, op sociaal-economisch terrein is bijna afwezig. En die SEC was dus bedoeld om economische, sociale en financiële overwegingen tot één verstandig geheel te brouwen. Dat is de kern van het ambtelijke, met zware jongens daarin natuurlijk. Hè. Dat had gezag. En als je daar met van tevoren directieven naartoe moet, nou, ik denk dat ik me had teruggetrokken, want dat kan niet. En Ad Melkert aanvaarde dat. En dat vond ik hartstikke goed. En we hebben ook 4 jaar ongelooflijk leuk gewerkt, want het is een hele sterke minister van Sociale Zaken geweest. Ik heb soms wel eens het gevoel, je kan beter met niet-partijgenoten werken, want dan heb je in ieder geval ook een dan heb je naar hen toe een inbreng die ze zelf niet hebben.
Ja.
Dus je compenseert iets.
Ja. Maar in de voorbeelden die je nu geeft, lijkt het er eigenlijk meer op. De partijpolitieke achtergrond is ondergeschikt. Wat eigenlijk de goede samenwerking meer bepaalt, is of je de ruimte voor elkaars rollen hebt. En ja. Of je daar goed met elkaar het over eens bent.
Ja. Ik vind de taak van een ambtenaar is tegenspraak leveren. Wordt vaak niet gedaan, hè? Dat men niet durft, omdat men denkt, goh, wat zou de minister van vinden? Een goede minister vraagt tegenspraak. Die vraagt om tegenspraak. Ik heb Danijl niet meer meegemaakt op AZ. Toen was ik nog niet en Danijl was er. Ik heb wel eens van collega's begrepen op AZ dat een uil naar de raadadviseurs de meest rechtse praatjes hield. En toen op een gegeven moment zegt een van die raadadviseurs, maar Joop, wat hou je nou rechtse praatjes? Hij zegt, ja, dat doe ik expres. Om bij jullie te ontlokken de linkse antwoorden die ik straks in de Kamer moet geven, als ik daar die rechtse praatjes hoor. Nou, dus het is zo invoelbaar dat je een bewindspersoon helpt door hem alle hoeken van de Kamer te laten zien. En hij beslist. Dat is met die 5 oplossingen die ik gaf van Lubbers, ging er met de 6 en de 7 vandoor. Yep. En als je dat eenmaal door hebt, dan heb je alleen nog maar weer bewondering voor zijn creativiteit. Dat jij je best gedaan hebt, maar je legt het echt af tegen zijn creativiteit. Want hij brouwt die 5 allemaal tot iets en dan komt het tot de 6e. Yep. Dus het gaf mij een ontzettende ontspannenheid. Nou ja, daar hebben we het al over gehad. En ik geef zo nu dan nog wat les op de NSOB. Dat zijn de 13 en 14, de schalen 13 en 14 die voor de top bestemd zijn. En dan spelen we een rollenspel. En dan ben ik de minister en hij is de DG. En dat onderwerp doet er niet toe. En dan is altijd een van mijn lessen die ik zeg, je moet de minister tegenspreken. Dan zitten ze me zo aan te kijken. Is dat echt de bedoeling? Ja, ik zeg, ja, natuurlijk is dat de bedoeling. Want dat hebben ook jonge ambtenaren vaak niet door. Dat je wordt betaald voor tegenspraken. Niet om mee te praten, want dat hoeft niet, hè? Want die minister heeft al een opvatting. Dat is zonde van het publieke geld wat aan jou besteed wordt. Je moet hem tegenspreken met die argumenten die hij tegenkomt op het moment dat hij met zijn standpunt buiten het departement komt. Andere departementen, de media, de Kamer. Ja, ik vind het zo logisch eigenlijk dat die noodzaak van tegenspraak belangrijk is voor, hoe moet je het zeggen, voor de degelijkheid en de degelijkheid van het publieke beleid.
Ja, ik volg helemaal wat u zegt, maar een jaar of 10 geleden heeft u een commissie geleid die onderzoek deed naar misstanden bij de NZA. Ja. Waarbij een klokkenluider, Arthur Gottlieb, een uitgebreid betoog heeft geschreven over wat er allemaal daar misging.
Zeker.
Dus kunt u misschien ook reflecteren op hoe het in die lagen onder de top en de politieke leiding gaat?
Nou, dat was een geval met een hele, hele sterke minister trouwens, Edith Schippers. En onder haar bemoeide ambtelijk VWS zich in te grote mate met de NZA op een aantal punten. En wat mij opviel, dat daar een hoofdlijn van motivatie van ambtelijk optreden vaak is, hoe hou ik die minister uit de wind?
Ja,
ja, als dat je hoofdreden is van ambtelijk optreden, dan ga je gaat de minister geheid voor de bijl. Want je helpt de minister niet door hem uit de wind te houden, want die wind die komt vanzelf al op het moment dat hij 1 stap uit het departement zet. Je helpt hem om zich voor te bereiden op wat hij kan meemaken op het moment dat hij 1 stap uit het departement zet in de Kamer. Toespraak of een interview of wat, of ministerraad of wat ook. Dus die verhouding VWS en ZA zat op een aantal punten heel ingewikkeld in elkaar. En dat hebben we in dat rapport proberen uiteen te rafelen. Dat heeft Edith Schippers goed opgepakt. Dus dat verbaast me nog steeds. Dat ook bij voorlichtingsafdelingen, hè, zie je dat vaak. Bij Defensie heb ik dat ook gemerkt. Want ik moest wat doen op het gebied van pensioenen van defensieambtenaren. We hebben een begeleidingscommissie nog vrij recent gehad. Met als hoofddoel, wat is er fout gegaan met de bejegening van de Dutchwet militairen die in Srebrenica vreselijke dingen hebben meegemaakt? En wat is er daarna fout gegaan in de publieke bejegening en de politieke bejegening van die Dutchwet militairen?
Ja.
En toen hebben we een onderzoek laten doen. En we een begeleidingscommissie, die moest ik een beetje leiden. Met Maria Henneman erin, een ontzettend leuke club. Een paar hoge militairen in die ook in Srebrenica geweest waren. En wat mij daarbij opviel, is dat zo'n, want je had contact op een gegeven moment met de voorlichtingsafdeling ook in die tijd, dat in die tijd niet de positie van de Dutch werd militaire object van zorg was. Maar gewoon, hoe komt die minister hier heel uit? Ja, dat is echt... Dat is bovendien kansloos van je hart voor de bijl. Maar dit duurt even, want 25 jaar lang is de bejegening, politiek en maatschappelijk, van die Dutch Bed 3. Je hebt verschillende missies gehad, maar die liet je in de kou staan. Mm-hmm. En dat duurde 25 jaar met allemaal PTSS-gevallen. En we hebben een rapport gemaakt waarin we gepleit hebben voor volledige erkenning alsnog. Opnieuw, of opnieuw nu echt volmondig erkennen dat het niet goed is gegaan. En een bepaald bedrag ter genoegdoening van het erkennen van dat de regering fout is geweest. Dus ook hier vind ik weer rolopvattingen van een voorlichtingsafdeling die heel zuiver moet zijn. En het kan nooit zo zijn dat je enige rol is de minister uit de wind houden. Want je gaat geheid, de minister gaat dan geheid voor de bijl.
Het is wel interessant omdat wij kunnen ons voordeel doen met de periode van 4 decennia die u kunt overzien. Er wordt natuurlijk nu veel gesproken over beeldvormingsmanagement en dat inderdaad de rol van voorlichters en dat het niet meer gaat om de zaak, maar dat het gaat over de minister in het zadel uit de wind houden enzovoort. Ja. Maar het voorbeeld wat u net geeft, dat speelt zich af in de jaren 90. Ja. Dus dat is 30 jaar geleden. Ja. Hoe heeft u in die 40 jaar die u professioneel kunt overzien dat zien veranderen? Of was dat eigenlijk ook al op onderwerpen in de jaren 80, jaren 90 aan de hand?
Ja, dat vind ik een moeilijke. Laat ik zo zeggen, wat ik in de huidige constellatie politiek ambtelijk mis, is zijn cruciale institutionele voorzieningen à la zo'n Centrale Economische Commissie. Ja. Volgens mij, ik weet niet, hij is er nog, maar hij functioneert amper meer. Waarom heb je dat nodig? Omdat daar, in de gezamenlijkheid van de vier kerndepartementen, zinvol, degelijk, houdbaar beleid het object is van advisering. Ja. En dus niet de positie van de minister.
Ja.
En ik ben wel eens bang dat juist met het teloorgaan van dat soort instituten, als vanzelf elementen in beeld komen die niet houdbaar zijn en die in ieder geval niet tot oogmerk hebben hoe je duurzaam, houdbaar, samenhangend beleid kan formuleren. Omdat ieder minister dan ja, een beetje een rolletje gaat knokken. Mag ik één voorbeeld geven? Ik wil het steeds illustreren hoor. Dat zijn natuurlijk incidentele gevallen. Maar vorig voorjaar werd er in één ministerraad zijn er twee besluiten gevallen. Eén, minister Jette krijgt een fonds van iets van 34 miljard, klimaat en milieu. En twee, Karin van Gennep moet stap afschaffen eind van dit jaar, vorig jaar. Want daar werd 200 miljoen mee bespaard. Moet je even goed nadenken wat er op één ministerraad gebeurt. Er wordt 34 miljard uitgetrokken voor klimaat. Het gaat mij niet om of dat zinnig is, want er zijn ook wel wat kritische kanttekeningen. Het gaat mij puur om, er wordt 34 miljard voor een belangrijk thema uitgespaard. Maar om dat te kunnen uitgeven, heb je mensen nodig die goed toegerust, goed geschoold zijn om die 34 miljard uit te geven. En als je dan tegelijkertijd in dezelfde ministerraadsvergadering, was geloof ik de gelegenheid van de voorjaarsnota, vrijwel de enige publieke voorziening in scholing stap met... niet alles ging goed hoor. 80% was goed, 20% niet. Dan moet je die 20% dus veranderen. En dan heb je 100% goed. Maar wat hier gebeurt is het helemaal weg. Met als gevolg dat nu die 34 miljard dus niet uitgegeven kan worden. De mensen zijn erin. De publieke financiën zijn vertekend. Lijkt goed, maar het is gewoon zo. Omdat geld wat gereserveerd is, kan niet uitgegeven worden omdat er geen mensen zijn.
Ja.
Als dat op één... Dat was bij een SEC-advisering dus nooit gebeurd.
Ja.
Daar had ik dus ingebracht. Jongens, luister, is prima. Die 34 miljard, ik vind het wel een beetje veel hoor. In de afweging met andere prioriteiten. Maar goed, daar gaat het me even niet om. Laten we even nagaan hoe we mensen kunnen krijgen om die enorme intensivering van technologische beroepen, om die met de mbo's en de hbo's, vmbo's, om die gereed te krijgen. En dan had de ministerraad een kant-en-klaar samenhangend geheel gekregen. En het is nu weg. En dan krijg je dus dit soort adviseringen.
Ja.
En dit soort besluitvorming.
Ja.
Waar geen touw aan vastgenomen is.
Ja, dus eigenlijk als ik het goed begrijp, hè, het probleem waar veel mensen het nu over hebben, dat idee van overdreven beeldvormingsmanagement. Vaak wordt dan de vinger gelegd op het feit van zoveel politiek adviseurs, zoveel voorlichters, zoveel communicatieadviseurs. Ja. Maar eigenlijk zegt u van nou, als je dat problematiseert en als je naar de wortel van dat probleem toe gaat, ja, dan moet je eigenlijk veel eerder in het proces, ja, kijken naar welke structuren zijn er om, ja, die samenhang in beleid tussen economisch, sociaal, ruimtelijk, financieel, om daar de kaders te scheppen waar het later in de rit dus veel steviger en veel meer solide is, dat je niet die waan van de dag discussies, ja, krijgt.
Dat vind ik een hele mooie. Want je brengt redenering weer een stap verder. Dat juist vanwege het ontbreken van die op de toekomst en op samenhang gerichte ambtelijke instituties van enig gezag en niveau, verval je vanzelf in de hik et nunc en de dagelijkse ijdeltuiterij, om het zo maar te zeggen. Dat vind ik een mooie. En wat er met de vorige minister van Onderwijs is gebeurd, met al die communicatiemedia, ik vond het, mensen rondom me heen, ik vond het echt vreselijk om te zien. Alsof het daarom gaat en dat er niemand in dat kabinet gezegd heeft, joh, dat doen we dus niet, hè? Zulke gekkigheid. Dat vind ik ook opmerkelijk. En het mooie van die samenhang die u nou legt, zit hem dus in het feit, ja, als je het echte werk niet aangereikt krijgt, want het ministervak moet natuurlijk echt geholpen worden met samenhangende, deugdelijke, houdbare en op de termijn, op de toekomst gerichte analyses, ja, dan verval je zelf in gedrag waar de publieke dienst niet echt veel verder. Ik vind echt dat we op dit moment enige mate toch behoorlijk impasseachtig verschijnsel hebben in het publieke bestel. Het is niet zonder zorg.
Ja, u begon het over de SEC en dat was een machtig instituut, met name in de jaren 80. Ja. Maar toen stond de economie natuurlijk ook anders voor. Is daar niet een relatie te leggen? Dat als het slecht gaat, dat zulke instituten dan een belangrijkere rol krijgen?
Ja. Nou, ik denk in die zin dat we in zekere zin alweer die tijden tegemoet gaan. Alleen dan wel met een andere signatuur. Als je een belastingdienst hebt die tot 2027 geen nieuwe initiatieven kan verwerken, dan lig je dus in feite met je budgettaire instrumentarium, lig je plat, lig je lam.
Ja, dat vind ik buitengewoon. Omdat de systemen niet,
die kunnen het niet aan.
Het niet aankunnen.
Dat is dus achterstallig onderhoud.
Ja.
Ook vanwege het feit dat we de belastingwetgeving zo hebben gedetailleerd en onhanteerbaar hebben gemaakt. Ik vind het echt een groot probleem. Ik zou menen dat we eigenlijk in een tijd leven waarbij alle politieke partijen, los van wat ze zelf aan stokpaardjes hebben, gemeenschappelijk belang zouden moeten onderkennen om de bestuurbaarheid van het land weer wat op orde te krijgen. Het is dus een gemeenschappelijk probleem. Jij wil dit, jij wil dat. Ja, maar daar kom je dus helemaal naartoe als D66 en Jette. Dan hebben daar van het milieu een groot punt gemaakt en niet ten onrechte moeten wat doen. Maar als je gewoon het geld krijgt en het vervolgens niet kan uitgeven, ja, waar ben je dan mee bezig? Dat is toch heel zorgelijk eigenlijk. En het feit dat burgers dat dus allemaal aankijken en in feite zeggen, ja, waar ben je, moet ik daar nog vertrouwen in hebben? Dat vind ik dus niet zo gek. En ik denk wel eens dat de problemen in de jaren 80 waren enorme werkloosheid en uit de hand gelopen publieke financiën. Toen kwam Lubbers, Jan de Koning, Onno Ruding op sleutelposten in Lubbers 1. Mm-hmm. 82, 86. Daar waren heus wel robbertjes, vooral met Ruding. Want die moest natuurlijk echt deksel op de pot. Hè? Maar er was wel behoorlijk vertrouwen onderling. Jan de Koning en Ruud Lubbers, dat was een koningskoppel. Ik zat er vaak bij ook, vanwege mijn portefeuille. Want ik had sociale zaken bij aanzet in mijn portefeuille. En had ik dingen voorbereid en dan was dat gesprek. En je zag, die twee die gingen daarvoor. Dat ontbreekt ook. Je moet elkaar ook als ambtenaren in een bestuursraad, maar als bewindslieden in een ministerraad. Je moet elkaar wat gunnen. Het hangt niet vanaf of jij je zin krijgt. Het hangt er vanaf of je met z'n allen je zin krijgt. Dat geldt ook in het bestuursraad. Ik heb collega's meegemaakt. Nou, ik had het gevoel dat elke keer het mes op tafel lag. Ja, daar werd ik niet gelukkig van. En we kwamen gezamenlijk ook niet echt veel verder. Ik heb het zelfs zo nu nog bij een enkele collega in de Raad van State van een partijgenoot. Ik moest op een gegeven moment het CDA-smaldeel daar, wat anciëniteit, dat speelt dan. En ja, er was een vacature en een andere geleding had een hele goede kandidaat. Ik zeg, jongens, prima. Nou kreeg ik van mijn partijgenoten in de raad, kreeg ik om het onder, je had voor je club. Ik zeg, ben je helemaal gek? Het gaat om goede mensen en de volgende keer hebben wij misschien wel weer een goede. Dus ja, ik zag in het interview dat Kees Veerman ongeveer ook zo tegen de rol aankijkt. Je houdt het langer vol, zeg ik maar. En het is veel effectiever om het gremium waar jij deel van uitmaakt leider te laten zijn, een kamer te gunnen, elkaar complementair aan elkaar te zijn. Dat vond ik bij SZW toch wel heel wat. Ik was echt een beleids-DG. Hè? Ik had grote bewondering voor collega's, die grote ambtelijke. Dienike Mulhouwer had een grote arbeidsinspectie onder. Nou, dat had ik niet gekund. Zij wel.
Ja.
Dat is hartstikke goed. Ik denk dat ik meer op mijn plek ben in de beleidssfeer. Nou, zo vul je elkaar aan. Ronald Gerritsen was een tijd lang onze SG. Heel goed. Dat was een leuke tijd. Gewoon, dat herinner ik me ook AZ, ook met de raadadviseur met Lubbers. Dat was heel kameraadschappelijk. Daar denk ik met groot genoeg aan terug. Maar ik hoor ook wel eens collega's die denken, het is geen leuke tijd geweest. En dan duren dagen heel lang en dan ben je back af 's avonds. Hè? En als het leuk is, gewoon omdat je met z'n allen ergens aan werkt, dat investeren in vertrouwen van de bestuursraad en van de ministerraad. Nou, kijk naar de huidige formatie. Ik bedoel, je kan alles opschrijven, maar ik heb niet het gevoel dat daaraan gewerkt wordt. Ja, het begin is met vertrouwen en ga dan eens verder. En ik heb het gevoel dat ze denken dat het vertrouwen vanzelf komt als je de dingen opschrijft. Ik denk dat het precies andersom is.
En als we het dan over ambtelijke carrière routes hebben. U was DG bij het ministerie van SZW van 1989 tot 2000. Ja. 11 jaar.
Ja.
In de loop van die 11 jaar is in 1995 de Algemene Bestuursdienst ingericht.
Ja.
En nu kijken we naar veel kortere perioden.
Ja.
Waarbij mensen op één topambtelijke plek zitten.
Ja.
Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja. 11 jaar op één plek, dan weet je natuurlijk, heb je alles al vele keren voorbij zien komen. Ja. Vele bewindspersonen achtereenvolgens gediend. Maar er was natuurlijk ook een reden waarom in 1995 men dacht,
ja,
iets meer rouleren, iets meer mobiliteit tussen de departementen, tussen posities, is een goed idee.
Ja. Nee, dat is terecht de vraag. Ik heb niet het gevoel gehad dat ik uitgewerkt was op zo'n zowel. Het kan ook, we hebben halverwege dat decennium, zijn we actief in Brussel geworden, in de Europese gemeenschap. En hebben een comité opgericht, het Economic Employment and Labour Market Committee. Employment and Labour Market Committee, ELMC. En ik werd er gelijk voorzitter van. Ik weet nog dat Ad Melkert zegt, maar Hans, hoe gaat dat dan? Ik zeg, nou ja, Ad, luister eens, ik doe niks. Alleen, wij hebben dat een beetje geïnitieerd en dan komen ze vanzelf bij je. Dat ging echt, ja, ging vanzelf. En daar hebben we heel veel in geïnvesteerd. Dus dat was een hele nieuwe taakvervulling ten opzichte van het vak daarvoor. Dat bleef al doorgaan, maar dit moest echt, dat had permanente aandacht nodig. Want goede mensen van SZW in Brussel. Ik ben wel aan mensen gaan hechten. Ik ben wel aan collega's gaan hechten. En aan de medewerkers ermee. Daar krijg je iets mee. Dus ik word het niet zo gemakkelijk om zomaar weer weg te gaan. Aan de andere kant, op het moment dat ik weg was, zag ik wel dat dat goed was. En dat je altijd in een nieuwe functie baat hebt bij de kennis en de vaardigheden die je daarvoor bent opgedaan. Dus ik ben wel voor wisselen, maar als de ABD de gedachte heeft dat je als DG, wat ik sommigen wel eens hoor zeggen, eigenlijk overal moet kunnen functioneren, dat begrijp ik niet. Je had mij nooit op justitie moeten zetten, is ook niet gebeurd. Of op VNW, daar heb ik niks mee. Ik ben een man van de arbeidsverhoudingen, van de sociale verhoudingen. Ik geloof erin dat sociaal en economisch beleid niet elkaar tegengestelde zijn. Maar dat het in feite twee kanten van één medaille zijn. Dat is de zin van de polder. Je moet ook niet op sociale zaken. Ik heb wel eens een minister meegemaakt, die had eigenlijk niks met de polder. Ja, dan heb je het lastig op sociaal. Dan, de polder is effectief, hoort erbij. Natuurlijk is duwen en trekken, volhouden. En dan kom je ergens mee. Moet je ook investeren in verhoudingen. Ik ging met de sociale partners de hort op naar Duinoord. Lekker eten. Jongens, een paar onderwerpen. Hoe kijken we er tegenaan? En dat vertaalt zich dan uiteindelijk aan de officiële tafels. Want als je informeel goed met elkaar om kan gaan, soms zonder agenda, dan dan ben je anders in de officiële tafels. Dan ben je als het ware schatplichtig geworden aan iets gezamenlijks. Omdat je gewoon al elkaar in een andere setting gewoon eens diep in de ogen gekeken hebt. Dus ik zorg ook altijd voor lekker eten. Ja, een kleinigheid. Ik sprak van de week nog iemand die zegt, ja, Hans, je had altijd zo'n lekker eten. Ik zeg, nou ja, goed, een beetje een redelijke keten aan bestellen. Hè. Dat meer is het niet. Maar het is wel voor de sfeer en voor, hé joh, doen ze moeilijk. Spelen al die kleine dingen mee.
Maar misschien nog even één kleine stap terug. Want u benoemt het ambtelijk vakmanschap, wat je in wezen in elke ambtelijk adviserende rol nodig hebt.
Ja.
En daarnaast ook wel het inhoudelijke métier, waar je deskundigheid op hebt, wat je persoonlijk zeg maar ligt.
Ja.
Bestaat er dan zoiets als een optimum tussen aan de ene kant die inhoudelijke affiniteit en die ervaring die je moet hebben om heel goed te functioneren. En aan de andere kant toch wel die noodzaak om ook eens op een andere stoel te zitten.
Ja, ik moet natuurlijk ja zeggen. Dat geloof ik. Dat vind ik ook wel.
Maar als dat optimum er is, dan is het natuurlijk de vervolgvraag. Waar ligt dat optimum?
Ja.
Hoe zou een organisatie als de ABD daarin de beste toegevoegde waarde kunnen leveren?
Nou, ik geloof in ieder geval niet dat er één optimum is die op alle gevallen van toepassing is. Dat is echt, iemand zit anders in elkaar. Ja. Er zijn vluchtige collega's dan ik. Ik hecht om een plek, ik hecht aan relaties, aan nieuwe dingen ontwikkelen. Ik vind het moeilijk om daar een eenduidig antwoord, een eenmaal toe te passen op iedereen. Ik denk wel dat het goed is dat DG's met ABD-mensen gesprekken krijgen. Kunnen ook ingewikkelde gesprekken. Ik zeg, ontwikkel jij jezelf nog in je vak? Of heb je het gevoel, wat ik nu moet doen, dat heb ik 3 jaar geleden ook gedaan. Als dat het geval is, kan je beter weggaan. Dus dat ligt voor iedereen anders. Dus dat je een soort beoordelingsgesprek, beoordeling is wat, maar een soort functioneringsgesprek. Ja. Gewoon een bekende wat bij elk vak heel normaal is. Hè. Dat je dat krijgt en dat je dan je bewust van bent van een nieuwe omgeving die je weer niet weet. Dat geloof ik wel. Het is nu 7 jaar, geloof ik, of zoiets. Nou, daar kan ik me natuurlijk wel iets bij voorstellen. Hè. Bij AZ hadden we wel raadadviseurs, die zaten er 20 jaar. En dat schiet. Maar ik zou niet eenmaal passen. Ik zou het situationeel en individueel toepassen. Naar aanleiding van gesprekken met als hoofdlijn, ontwikkel je nog en heb je nog nieuwe toegevoegde waarden.
Ja.
En als dat niet het geval is, even om je heen kijken.
Ja, maatwerk voor de ABD.
Ja, maatwerk, zeker. En niet, het is wel eens als een mol geweest hoor. Zo'n hakbijl van 7 jaar wegwezen. Ja. Lijkt me niet verstandig.
En hoe kijkt u aan tegen de huidige departementale structuur? Ik vraag dit omdat u in 2002, meen ik, een rapport heeft geschreven waarin u juist pleiten voor het doorbreken van die structuur. Ja. En meer strategische beleidseenheden beoogde.
Nou, dat was een leuk, mooie club. Ik heb altijd wel iets met strategie gehad. Ook bij onderwijs, maar ook wel bij sociale zaken. We hebben op een gegeven moment de sociale nota zijn we gestart met een paar mensen. Ja, dat was wel mijn speeltje. En verdikkie, dat werd me op een gegeven moment ook weer afgenomen ook. Ja, dat vond ik niet leuk. Maar waarom deden we dat? Dat deden we om samenhang voor het sociale met het economische. Dus de collega's van EZ die moesten hadden ook een inbreng. Die moesten naar de ministerraad. We deden het ook om naast de financiële nota toch ook een sociale nota te hebben. Ja, want financiën is niet alles alleen samen maken. Dus die samenhang zat altijd wel in. Ook bij de Kuiperstichting leer je natuurlijk om die samenhang te bewaken. Bij de Raad van State was ik rapporteur miljoenennota. Nou, dan gaat het over alles. Dan heb je die samenhang vanzelf wat te pakken. Ik vind wel dat de huidige departementale structuur namelijk en sta in de weg is voor samenhangend beleid. Dus echt, nou wat ik zei van die 34 miljard milieu en 200 miljoen stap. Eén krijgt 34 miljard, de ander om dat uit te kunnen geven ga je juist weg. Dat pleit dus, ik vind het zo gek dat ook een premier dan niet zegt, jongens luister, klopt dit wel? Er moet toch iemand, bij Lubbers was het niet gebeurd. Ja, dat kan je misschien niet zo zeggen. Maar het activistische van Ruud Lubbers, ook wel eens in negatieve zin, want niet alle collega's hebben dat op prijs gesteld natuurlijk. Hè? Hij zat er zo bovenop en stuurde ons dus als zijn afgezante, boodschapper Den Haag rond. Maar hij had dit gesignaleerd, of even zijn raad of zo had hij het ingebracht. Maar de vraag is dus, wat doe je eraan? Ik denk dat Ja, als DG, te midden van de vluchtigheid, de ad-hockerigheid, de heigerigheid, waar een minister volop in staat. Jij is ambtenaar niet, hè? Jij hebt geen pers in je nek. Jij hebt geen kamer in je nek. Een partij heb je allemaal niet in je nek, een minister wel. Dus ik heb bewondering voor iemand die minister wil worden. En ik zeg wel eens, ze willen minister worden omdat ze niet weten wat het is. Ja, dat klinkt misschien gek. Want het is echt een... Dus, dan is je rol als DG naar de minister toe, hem te helpen. Hè, die rollen hebben we eerder gehad, om zijn verantwoordelijkheid waar te maken. Hè. Dus hij hoeft niet jouw advies op te volgen. Hij moet het wel gelezen hebben en alles afwegen dat tot zijn verantwoordelijkheid komen. Dat is de kern van het ambtelijk functioneren. In dat advies, vind ik, moet een DG ervoor zorg dragen dat te midden van alle heigerigheid er twee samenhangen in beeld zijn. In ieder geval, samenhang in het hier en nu. Dat is tussen economische, financiële, op sociaal, zoals we weten, er zijn altijd economische aspecten aan. Er zijn altijd fiscale aspecten aan. En vrijwel ook altijd onderwijsaspecten aan. Dat is de kern van ons advies over de arbeidsmarkt geweest. Mm-hmm. Dat je dus erboven gaat hangen, boven die verkokende structuur. En hoe verhoudt zich nou het arbeidsrecht, BW, justitie, zich tot sociale zekerheid, tot fiscaal beleid op arbeid. We heffen heel veel last op arbeid. Heel raar als je arbeid belangrijk vindt. En kapitaal en consumptie worden relatief ontzien. Dat zie je pas als je erboven gaat hangen.
Ja.
Dat hebben we ook gezegd in ons rapport. Dus je hebt samenhang hier en nu, zeg maar horizontaal, tussen de verschillende aspecten die relevant zijn op één werkelijkheid. En je hebt de samenhang tussen het hier en straks, de toekomst, de stip op de horizon, de lange termijn. Die moet je combineren. Ik zeg het wel eens zo, hè? Die moet je combineren. En de huidige structuur, of de structuur van überhaupt een beleid opsplitsen in departementen, met ministers daarboven. De politiek genereert niet altijd, hoe moet ik dat nou netjes zeggen, genereert niet altijd personen die erop uit zijn om ook te kijken of op een ander departement er ook verstandige dingen gebeuren. Maar je gaat, en je hebt een kokertje te bedienen, hè? En anderen gaan over andere kokertjes. Dus je staat en valt eigenlijk bij de samenwerking met anderen. Nou, die structuur die nodigt daar niet toe uit. Hè? En de karakters van sommige winstlieden ook niet. Hè? Dus dan zit je als DG daartussen. Zo'n check had dus de opdracht, en zo functioneert het ook, om dat te overstijgen. Dus de samenhang in het hier en nu, die horizontale tussen de verschillende aspecten en tussen het hier en straks. Dat deed de SEC. En onderraad moet dat ook doen. Maar zo nu en dan, ik heb nog wel veel contact in Den Haag. Wat je dan hoort is toch vaak non-interventie. Oké, laat dan maar. Want als ik nou moeilijk ga doen, dan krijg ik straks niet. Nou ja. En dus er moeten samenbindende en strategische instituten zijn die daarop letten.
Ja.
En daar is gebrek aan op dit moment. Daar is echt gebrek aan op dit moment. En ook alleen het feit dat zo'n regeerakkoord zo gedetailleerd is. Omdat men, terwijl om dag één na het regeerakkoord is dan weer verouderd. Ik vind het bijna zo kinderlijk om te denken dat een gedetailleerd regeerakkoord je echt verder brengt. Dat vind ik echt... Ik vind het echt een beetje raar, want ze zijn intelligente mensen. Maar ik denk dat de structuur van Den Haag hen bijna dwingt om die dingen vast te leggen. Budgetair kader moet je vastleggen. Helder. 3% tekort. 60% staatsschuld. En structurele.
Mm-hmm.
Dat moet je vastleggen. Je moet kaders hebben. Maar laat er binnen in een hoge mate van ruimte om die samenhang horizontaal en verticaal, hè, in hier en nu en hier en straks, om dat vorm te geven. Dus dat vind ik een gebrek. En dat hebben we in dat rapportje van 20 jaar geleden proberen aan te geven. Dat, met een strategische unit. Ik had die op onderwijs ook. Maar de constatering is terecht. Als je de strategische oriëntatie separaat organiseert in een standaardorganisatie, word je vaak terzijde geschoven. Dus je moet in het hart van het dagelijkse gebeuren zitten. En het dagelijkse gebeuren als het ware enten op die samenhang en op die toekomstgerichtheid. Dan red je het. En je moet mensen hebben die dat in zich hebben. Bij een van de departementen, maakt niet uit welke. Een collega van mij zei wel eens, Hans, ik begrijp niet hoe jij werkt. Ik zeg, wat bedoel je? Nou ja, jij komt op je bureau. En volgens mij ga je dan de dingen die dagelijks voelen, ga je kijken hoe verhoudt zich dat tot waar we uit moeten komen straks over een aantal jaren. Ik zeg, nou ja, dat kan wel kloppen. Ja, maar ik wil toch een beetje hou vast hebben. Ik wil een beetje weten waar we naartoe gaan. Ik zeg, hoe werk jij dan? Nou, zegt, ik kom op mijn bureau elke dag en ik zie wat er zit en ik handel dat af. Dat voel ik zo opmerkelijk. En het zit dus ook een beetje in de personen die op die functie zitten, denk ik. Want ik zou gek worden als ik zo moest werken. Want wat is jou vast? Waar ga je naartoe? Verbrokkeld beleid, daar kan je toch je handtekening niet onder zetten. Maar ik weet ook niet of DG's daarop geselecteerd worden. Ik geloof het niet. En dan heb je dus nog in de personele invulling. DG's zouden ook geselecteerd moeten worden op hun vermogen een team te vormen. Hè?
Ja.
Ministers trouwens ook.
Ja, ja.
Het is opvallend hoe met alle grondwettelijke en staatsrechtelijke regeltjes die we hebben, uitgerekend op de bezetting van de poppetjes, zowel ministerieel als ambtelijk, er bijna geen regels zijn. In zoals we nu bespreken.
En wat zou, we zitten nu in een soort vacuüm. We zitten nog midden in de kabinetsformatie op het moment dat we dit opnemen.
Ja.
Wat zou uw belangrijkste advies zijn dan in het organiseren van de ambtenarij met name?
Nou, het begint bij de een nieuwe manier van coalitievorming. En daar is de ambtenarij volgend. En dat zou wat mij betreft beginnen bij het echt nu erkennen van een duaal optreden van een regering naar een parlement. Dualiteit. Mm-hmm. Of hoe je dat dan noemt. Maar dualiteit is heel belangrijk. Op hoofdlijnen regeerakkoord. Ruimte laten om naar bevind van zaken gaandeweg. Is crisis voortdurend. Elke dag is er weer iets anders. Dus daar moet je ruimte voor hebben. Binnen een vastgelegd budgetair kader. Dat zou ik wel menen. En uitlaten grondwettelijke garanties. Dan denk ik dat je meer dan nu zou moeten investeren in een selectie van personen die in staat zijn samen te werken. En elkaar wat te gunnen, ja, het klinkt helemaal braaf wat ik nou zeg, maar nu het toch zo gevraagd wordt, denk ik, als je dat niet doet, dan kom je jezelf tegen. En ook de ambtenaren zo te situationeren dat je samenhangend beleid en toekomstgericht beleid als het ware en niet aan kan ontkomen.
Ja.
Dat betekent sterke instituties, ook op anders dan sociaal-economisch terrein, maar ook op ruimtelijke ordening, milieuterrein, wat al niet. Met stevige figuren die niet bang zijn ministers te zeggen, luister, u vindt dat nou wel, maar heeft u daaraan gelegd? Dus die ministers, die ambtenaren moeten zo toegerust zijn dat ze die samen horizontaal en naar de toekomst toe in zich hebben. Dat de collega's dat meemaken. Dat ze durven tegen te spreken, want daar worden ze voor betaald. Worden ze echt voor betaald. Dus anders dan nu. Het is. Vorige week hadden wij samen een bijeenkomst. En er werd inderdaad niet ten onrechte gezegd dat het partijpolitieke stelsel, ook de recrutering van mensen, een van de zwakste elementen is in ons staatkundig bestel. En dat is gewoon waar. Mm-hmm. En zolang je daar niet meer professionaliteit, zou ik bijna willen zeggen, ja, professionaliteit inbrengt, blijft het heel moeilijk.
Ja, dat is ook een vorm van arbeidsmarktbeleid. Hè?
Ja, zo is dat. Ja. Nou, de selectie van mensen in het bedrijfsleven, de selectie van een CEO of CFO, nou, dan moet je van goede huizen komen. De nonchalance waarmee bewindspersonen worden aangezocht. Ik heb het meegemaakt in de formatie 86. Ik zat er wel eens bij, dat een telefoontje van, zou je ook niet eens. Ja, ik stond er echt van te kijken. Je wordt allemaal gestreeld, ijdelheid, ook wel gevraagd. Maar het is te hopen dat je een vrouw thuis hebt. Ik heb er zo een. Ik ben niet gevraagd hoor. Maar die zegt, hey joh, dat is helemaal niks voor jou. Ik ben eens een keer gevraagd door een SG. Telefonisch. Hans, zou je SG willen worden? In hetzelfde gesprek heb ik gezegd, jongen, dat is niks voor mij. Want dan word ik doodongelukkig. Je moet mij een beleidsklus geven. Beetje ingewikkeld graag. Wat mensen eromheen. En dan komt er wel iets. Maar je moet dus, dat is ook een les die ik misschien de jonge ambtenaren zou willen meegeven. Naast dus dat tegenspreken, dat probleem goed analyseren voordat je begint te redeneren. Dus mensen beginnen vaak halverwege een betoog. Hè? Dus zeg ik altijd, aftellen, terug. Wat is het probleem? En dan ga je weer optellen. En dan, tegenspraak, samenhang der dingen, hier en nu. Hier en straks. Vind ik ook dat je pas gelukkig wordt Ook door je partner kan je in het bloot houden, maar ook vrienden. Door te weten wat je kan, maar vooral ook door te weten wat je niet kan. Mm-hmm. Ik ben wel eens bang dat mensen wel zicht hebben redelijk op wat ze kunnen, maar het niet aandurven te onderkennen van wat ze niet kunnen. Ik kan heel veel dingen echt niet. Zoals rechtsgeen moet je mij niet vragen. Ik heb ook collega's gezien die werden dat en dat, die werden nog het departement, nog zij werden er echt gelukkig van. Want het is een heel ingewikkelde functie. Veel ingewikkelder vind ik dan DG's. Dat is gewoon een mooi beleid. En dat hou je bij. En, nou ja.
Op dit moment zien we een hernieuwde actuele discussie ook over ambtenaren en hoe zij omgaan met privéopvattingen. Dat draagt nu een beetje het label ambtelijk activisme.
Ja.
Een ingewikkeld onderwerp, want ambtenaren zijn natuurlijk ook burgers. Maar ze vervullen ook een hele bijzondere rol natuurlijk in het overheidsstelsel, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Hoe kijkt u aan tegen die discussie zoals die nu voert en wat heeft u daar misschien op te adviseren of mee te geven naar hoe je met die ingewikkelde situatie om kan gaan?
Ja. Nou ja, ik kan hier heel grijs tint over spreken. Vrijheid van meningsuitingen. Ik heb er grote moeite mee, zeg ik maar eerlijk. En waarom? Omdat ik vind dat het bij die secure rolopvatting van het ambtelijk advieswerk niet hoort dat je buiten het departement luidkeels opvattingen bezigt die of voor of tegen, dat maakt me dan niet eens uit. Je gaat niet beneden in je departement zitten omdat je geweten je dat ingeeft. Dat geweten moet je in de ministerskamer. Van minister, u bent hiermee bezig. Wil u zich wel even realiseren wat dat betekent? Daar hoor je het te zeggen. Hoe moet je als minister nou omgaan met iemand die je gewoon dagelijks adviseert over die moeilijke gevallen en ondertussen buitenom ook nog eens druk op jou wil uitoefenen om een bepaalde advies doorgang te laten vinden? Dat is je rol niet. Ik ben begonnen met te zeggen, een ambtenaar moet er niet op uit zijn dat de minister per se zijn standpunt overneemt, maar je helpt hem om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Dus je moet hem in dit geval, met name nu het in Israël Hamas gaat, wijzen op het uiterst riskante wat hier aan de hand is. Dat moet je in volle omvang moet je dat naar voren brengen. En ik kan me geen ministers voorstellen die daartegen zullen zijn. En als dat gebeurt, dan deugt die minister niet. En dan heb je echt een probleem wat je niet oplost trouwens nog dan buitenom te gaan. Hè? Het is, hoe langer ik erover nadenk, het slordig met je mandaat omgaan. Je hebt een ambtelijk mandaat. Ja, het mandaat is hier niet het goede woord. Maar je hebt een opdracht, je hebt een verantwoordelijkheid. Mag ik nog eens een ander voorbeeld geven waar ik in dit verband moeite mee heb? Over je rol. ECB, Europese Centrale Bank. Die is ervoor om de inflatie te beteugelen. Het is de enige instantie die dat kan in de eurogebied. Mm-hmm. Daar moet je op richten, onder de 2%. Want inflatoren, ontwikkelingen, we hebben het afgelopen jaren gehad, zijn desastreus voor de armsten. Die gaan eronder lijden. Dat is wel duidelijk. Wat doet de ECB? Die gaat nou een volledige uitbreiding van haar mandaat doen in de toezichtskader. Dat ook nu de mate dat banken aan de milieu- en klimaatopdracht meedoen, dat mee tot object van de ECB wordt. Ook weer vind ik een rolverwarring ten opzichte van de kernopdracht van een Europese Centrale Bank, prijsstabiliteit. Want wat je gebeurt als je dit doet, de redenering is dan, de stabiliteit komt in gedrang als je daar geen voldoende aandacht aan besteedt aan klimaat en milieu. Maar dan ken ik er nog wel een paar. In termen van, als ik als een land te weinig investeert in research and development, dan gaat het niet goed met het land. Als het land, laat ik zeggen, te weinig investeert in de defensie. Je moet eens kijken wat Poetin gisteren nou weer gezegd heeft met een naderende derde wereldoorlog. Dan is de instabiliteit voorspelbaar. Dus op het moment dat een ECB buiten de kernmandaat van de prijsstabiliteit omgaat en andere aspecten bij voorrang naar boven haalt ten opzichte van anderen die van belang zijn voor de stabiliteit, dan wordt zij in plaats van een buiten het politieke gremium opererende bank, gaat zij deelnemen aan een politiek debat waarin na uitgerekende afweging tussen klimaat- en energie-inspanningen, defensie-inspanningen, onderwijs, R&D-inspanningen zijn. En dat gaat dan strijdig en onder spanning komen te staan met je oorspronkelijke prijsstabiliteit activiteit. En Het is een heel debat nu gaande. Maar ik vind dat opnieuw, net zoals de ambtenaren, hè, de vraag van zo even, met betrekking tot buiten in de publiciteit druk op je minister uitoefenen. Je hebt je rol niet goed in beeld. En als je die rollen niet goed in beeld hebt, is de kans op tamelijk chaotische ontwikkelingen vrij groot.
Maar is dan het antwoord, dat zou je niet moeten doen, want daarmee maak je je eigen, de opdracht die je hebt, maak je niet goed waar aan de kant van ambtenaren. Als ja. Bijvoorbeeld inderdaad, u noemde Israël Hamas, Extinction Rebellion is een zeker vergelijkbaar splijtend onderwerp, zou je kunnen zeggen. Volstaat het dan door te zeggen van een ambtenaar moet dat niet doen, die moet juist binnenskamers, moet die tegenspraak regelen en daar moet het interne gesprek plaatsvinden, maar daarvan zegt u van ik ben bang dat ze dat niet durven, ze zouden het wel moeten doen.
Ja.
Zit er dan ook aan de kant van de bestuurder daarin een verantwoordelijkheid of ligt dat alleen bij de ambtenaar?
Nee, dat is terecht. Ik heb ook ministers meegemaakt die konden niet goed met tegenspraak omgaan. Ja, dan zit hij daar dus niet goed. Maar goed, dat hebben we gehad door de recrutering van politieke ambtenaren is niet echt aan de maat, om het zo maar te zeggen. Want het is ook een heel moeilijk vak. Je maakt de betrokkenen ook doodongelukkig. Hè. Dus bekende uitspraak van Willem Alberda, geloof ik. Hè. Twee leuke dagen in het ministerschap, de eerste en de laatste. Dat is waar, tenzij het kan. En daar is het ontzettend leuk. En het is voortdurend leuk. Melkert en Jan de Koning en Ruud Lubbers had je nooit. Die kloegen nooit daarover. Maar je hebt gelijk. U heeft gelijk. Een goede minister lokt tegenspraak uit. Mijn stelling is een beetje dat waar geen tegenspraak is, ga jij voor de bijl. Mag ik je een paar voorbeelden geven? Staal van Vestia, die woningclub in Rotterdam. Die raad van commissarissen functioneert niet meer. Die man die ontspoorde helemaal. Waar geen tegenspraak is, gaat het vroeg of laat fout. Dat is mijn stelling. En een goede minister die op uit is om de geschiedenisboeken in te gaan. Als ik heb dit gedaan, een periode uitgediend. Maar dat komt ook omdat ik Lubbers deed dat, Den Uyl deed dat. Ad Melke deed dat, die vond dat leuk. Jan de Koning deed dat, jongens kom erop. Daar word je dus zelf sterker van. Maar het veronderstelt terecht dat je dat ook aan kan. Want ik ken ook de gevallen die dat niet aan kunnen. En die zelfs DG's op een zijspoor gezet hebben. Toen zij, stelselmatig, en dat hoort tot hun vaak, zei: luister, u wil dat, begrijp ik. Maar heeft u hiernaar gedacht? Heeft u daaraan gedacht? Heeft u daaraan gedacht? Denkt u wat u hoort als u hier met naar buiten gaat en weer interview kan? Dat is je vak. En daar word je beter van, want dan alles afwegend, ben je voorbereid. Den Uyl, die de meest rechtse plaatjes hield. De raadadviseur is links antwoorden. Den Uyl wist precies wat hij. Nou, Den Uyl was net zo'n alles doen als Lubbers, hoor. Ik heb wel eens gevoel dat hadden ze echt niet nodig. Ze konden het zelf wel. Maar goed, bewijs van spreken. Oefenen met je mensen op die harde wereld. Namelijk één poot uit de deur. En de messen staan klaar. Dus terecht. Het vraagt wederzijds onbevangenheid. En uitlokgedrag. Maar dan de vraag. Als dat niet gebeurt, wat doe je dan? Ga je dan alsnog buitenom? Ik denk, ga maar weg. Dan moet je weggaan. Dan heb je het niet getroffen. En ik ken ook voorbeelden van hartstikke goede DG's. Die hebben het niet getroffen. Ja, die gingen weg. Nou ja, dat is dan, daar heb ik even geen oplossing voor. Ja. Dat moet dan maar.
Ik denk dat wij ongeveer aan het einde van ons gesprek komen. Zijn er nog dingen, meneer Borslap, die u heel graag zou willen vermelden op basis van al deze verschillende functies over een periode van meer dan 40 jaar. Met alle uitdagingen die er op dit moment zijn voor het openbaar bestuur.
Ja. Je moet zo hard werken. En hard werken is niet erg als het je hart heeft. Hard werken wordt een probleem als het niet echt je hart heeft.
Ja.
Dus volg je hart. Volg datgene wat je belangrijk vindt. Wat ik al die tijd. Het kwam ook om. Laat ik zeggen. Creëer voor jezelf de ruimte om even goed een aantal basisprincipes van hoe je werkt op een rij te zetten. Ga niet gelijk, probleem, hup, hup. Even slagje terug. Je eerste baan is van belang. Ik ben nog de Kuiperstichting ontzettend dankbaar, ook de collega's en mijn directeur. Hè, van wat is je probleem eigenlijk? Daar ben ik zo blij omdat die man dat zo gezegd heeft. Want het is zo cruciaal. Als je fout begint, dan kom je fout uit. Als je goed begint, is de driekwart kans dat je goed uitkomt. Dat is echt waar. Dus wees je bewust, volg je hart. Neem de ruimte om goed na te denken hoe je een probleem aanpakt. Wat is probleem? Zinnelijk redeneren. Let op de samenhang hier en nu, hier en straks. Dat is je rol. Denk niet dat die minister jou moet volgen. Maar help hem om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Dat is ontzettend belangrijk. Dan ga je fluitend weg. Als die minister een heel andere route is, ja, zijn verantwoordelijkheid. Ja. Dat is... En wees niet bang. Maar we hebben het al gezegd, maar ik vat het maar een beetje samen. Wees niet bang om de minister tegenspraak te dienen. En zeg het, misschien als een minister komt, dat je dan een gesprek hebt, ook als bestuursraad, dat hadden we ook wel. Minister, hoe gaan we werken? Wat is uw rol? Wat is onze rol? Onze rol is om u te helpen. U bent de baas. Geen twijfel, geen discussie over mogelijk. Maar om die verantwoordelijkheid waar te maken, denken wij er verstandig aan te doen, u alle kanten van het dossier te laten zien. Ook die u minder welgezind zijn. Dan gaat u zelf afwegen dat u daar verder niet naar kijkt. Ja, ik vind het zo evident. Maar je moet het misschien expliciteren. Want dat kan bij een nieuwe minister die dat niet gewend is, wat gewenningsverschijnselen opleveren. Maar als je dat dan doet, ja, dan het gaat fout in verhoudingen als er rollen. Onduidelijk zijn en niet professioneel uitgevoerd worden.
Mooie samenvatting op het einde. Heel veel dank voor dit mooie gesprek waarin we een aantal belangrijke thema's die echt raken aan die kern van dat ambtelijk vakmanschap hebben kunnen aanraken. En mooi om het ook zo in die brede tijdsperiode te kunnen zetten. Dankjewel.
Graag gedaan voor het gesprek.
Graag gedaan.
Wil je meer afleveringen beluisteren of videofragmenten bekijken? Ga dan naar detopkijktom.nl.